onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van de 84ste psalm en daarvan het 6e vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijden zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Het 6e van psalm 84. Wij ook deze avond in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van de 101ste psalm het eerste vers. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen. En vervolgens wordt u gelezen uit Deuteronomium 21 vers 22 en 23... En vervolgens vanuit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19, de eerste 18 verzen. Dus de schriftlezing voor deze avond is uit Deuteronomium 21, vers 22 en 23. En Johannes 19, vers 1 tot en met 18, na de geloofsbelijdenis. En psalm 101, het eerste vers.
En aan ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Deuteronomium 21, de versen 22 en 23. Voorts, wanneer in iemand een zonde zal zijn, die het oordeel des doods waardig is, dat hij gedood zal worden, en gij hem aan een hout zult opgehangen hebben, zo zal zijn dode lichaam aan het hout niet overnachten, maar gij zult het zekerlijk tenzelfde dagen begraven. Want een opgehangene is Gode een vloek. Alzo zult gij uw land niet verontreinigen, dat u de Heere uw God ten erve geeft. Vervolgens Johannes 19, de eerste 18 verzen. Toen nam Pilatus dan Jezus en geestelde hem. En de krijgsknechten een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om en zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden, en zij gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hem, zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij wete dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed, en Pilatus zeide tot hen, zie de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hem, neemt gij lieden hem en kruis hem, want ik vind geen schuld in hem. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem, spreek gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij indien het u van boven niet gegeven was, daarom. Die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grote zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel, in de plaats genaamd Lithostrotos, in het Hebreeuws genaamd Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha, en omtrent de zesde uren, en hij zeide tot de Joden, zie uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? En de overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. Tot zover de schriftlezing.
Wij vervolgen, gemeente, de behandeling van zondag 15 van de Heidelberger Catechismus. En we zijn gekomen bij vraag en antwoord 38 en 39, die we eerst met elkaar willen lezen. Vraag en antwoord 38 en 39 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd, waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, dewijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Ja, Heere, uw zegen is met recht onmisbaar. We hebben het zo nodig dat u zelf in ons midden komt aan de avond van deze dag. We hebben het nodig wanneer we op het punt staan om iets van uw woord en van de betekenis van een van de heilsfeiten in uw woord te verklaren. We hebben het zo onmisbaar nodig, de hulp van uw geest, wanneer we op het punt staan om te luisteren naar uw woord. Heere, wilt u ons schenken wat we nodig hebben? Wilt u vanavond zelf in ons midden komen? En wilt u bedienen vanuit uw hemels heiligdom? Wilt u aan ons denken wanneer we op het punt staan om te gaan luisteren naar die hele diepe dingen van uw veroordeling en uw kruisiging? Wie zal uw lijden recht betrachten? Wie zal de diepte ervan peilen? Maar Heere, wil u ons er onderwijs in geven? We dragen elkaar aan u op zoals we hier bijeengekomen zijn. Gedenk ons in alle zorgen, alle tegenheden die er kunnen zijn. U weet van degenen die zich zo nameloos alleen kunnen voelen, zo onbegrepen door anderen. Wilt u met hen zijn en wilt u hen sterken? En wilt u hen, Heere, de genade geven dat ze hun last op u mogen wentelen? We willen u bidden voor degenen die het psychisch moeilijk hebben. Als ook zij zich zo onbegrepen kunnen weten, wanneer ze soms ook zichzelf maar nauwelijks begrijpen kunnen, wanneer ze zo moeilijk vat hebben op de klachten waarmee ze te stellen hebben. Heere, wilt u dan ook ondersteunen. En laat het zo zijn dat we toch van u mogen ontvangen om te luisteren naar uw woord. Heere, wilt u denken aan degene die ziek zijn. We hebben vanmorgen de zieken aan u opgedragen, mogen we het vanmiddag opnieuw doen. We denken aan de ernstig zieken, aan de langdurig zieken, aan onze ouderen. Mogen we ook onze oude zuster van der Haven aan u opdragen, die zo met pijn te maken heeft en in tegenstelling tot de periode daarvoor ook de laatste dagen zo aan bed gebonden is, gedenkt u haar. En gedenkt u ook de anderen die in een verzorgingshuis of in een verpleeghuis hun verblijf hebben gevonden. U kent de verschillende omstandigheden waaronder zij daar zijn. U weet wanneer onze gedachten minder worden. En wanneer we soms ook maar heel moeilijk te bereiken zijn met uw woord. U weet wanneer de lichaamskrachten minder worden. En de beperkingen zich in allerlei opzicht laten gelden. En daarvoor hoeven we niet alleen in een verzorgings- of verpleegtehuis te zijn. Dat kan ook ondervonden worden wanneer we nog thuis zijn. Maar gedenk, Heere, allen die ook daarmee te maken hebben. En als de levensavond zo heel duidelijk is ingevallen, wilt u dan geven dat we ons mogen haasten en spoeden om onze ziel als een buit uit te dragen uit een ondergaande en stervende wereld. Bindt u het onze ouderen en niet minder onze jongeren op het hart, dat het nodig is om met u verzoend te worden. En wilt u zelf die weg, die u al zo vaak in de prediking aangewezen hebt, ook op onze harten binden en onze voeten op die weg plaatsen en doen gaan. Heren, zo denken we aan degenen die het om andere reden moeilijk hebben. U kent een ieder. Mogen we u bidden voor het dagelijks werk dat we verrichten. Sommigen mogen dat doen met heel veel vreugde, met kracht die u geeft, maar sommigen ook met veel zorg. Ten aanzien van het werk en hun eigen mogelijkheden en gezondheid. Misschien ook wel ten aanzien van de omgeving waarin we werkzaam zijn. Het valt niet mee wanneer we iedere dag geconfronteerd worden met de lastering van uw naam. Met de spot met uw dienst. Met wereldgelijkvormigheid en allerlei andere dingen die kunnen spelen. En zou u dan de wijsheid willen geven, Heere, om te spreken over u, waar dat kan. En zou u moed willen geven en kracht willen geven om ook voor uw naam uit te komen. Heere, wees met degene die hun werk niet kunnen doen of maar voor een deel kunnen doen. U weet ook hoe moeilijk dat kan zijn. Wilt u ook daarin ondersteunen? Zo dragen we de ouderen aan u op, degene van middelbare leeftijd, maar wees ook met onze jonge mensen. Wilt u hen helpen in het werk dat ze doen, in de opleiding die ze volgen? Heere, wijst u onze jongeren de weg in de praktijk van het leven. Geeft u dat ze door genade de keuze mogen maken die Mozes maken mocht. En die Rut maken mocht. Geeft u hen, Heren, ook wat ze nodig hebben als sommigen al examen doen. De praktijkexamens zijn al begonnen. Wilt u erbij helpen? En wilt u geven dat ze in hun jonge leven de wijsheid van u mogen begeren? Maar Heren, boven alles, bind onze jongeren aan uw heilig woord. Bind ze, Heren, aan de leer van uw woord, bind ze boven alles aan diegene die het gezegd heeft. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. U weet ook van degene die met grote twijfel en veel vragen door het leven gaan. En ook hen dragen we aan u op. Heere, wilt u betonen dat u leeft, dat u regeert. En als er zoveel verleiding en zoveel verwarring is, wilt u daarin toch geven de richtlijn van uw woord en de leidraad van uw woord, maar boven alles de krachtige toepassing van uw woord door uw geest in onze harten. Zie zo in gunst op ons neer. Denk aan onze gemeente. Wilt u de vergadering van de kerkenraad met de mansleden van aanstaande dinsdag ook zegenen? Geeft u dat we op een goede wijze bijeen mogen zijn, dat het samen zijn mag strekken tot uw eer en tot stichting van de gemeente. Zegen de verkiezingen, laten we biddend onze stem mogen uitbrengen en denkt u aan degene die ook kandidaat gesteld zijn. U weet ook wat er door hen heen gaat, Heren, mogen we beide broeders hartelijk aan u de Heren opdragen met degene die hen lief zijn. We willen u opdragen ons land en volk, onze overheid, ons vorstenhuis. Geeft u wat nodig is. Zegen de prediking van uw woord over het rond van deze aarde. Zegent uw zendelingen en evangelisten. Versterk uw vervolgde kerk. En bewaar ons, Heere, voor wereldgelijkvormigheid en voor oppervlakkigheid. Bewaar ons voor dodenrechtzinnigheid. Geeft u dat we mogen vragen, heel persoonlijk, maar ook als gemeente, naar u en naar uw sterkte. Zegen de ambtsdragers, geef wijsheid en wat nodig is. Hoor ons in ons bidden en in ons danken. Niet omdat we het verdienen, maar uit genade alleen. Amen. Psalm 31, het 11e, 12e en 17e vers willen we gaan zingen. 31 vers 11. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. 12, in uw hand zijn mijn tijden. En ook vers 17, gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Er zijn 3 collecten bestemd voor de doeleinden van eredienst, diaconie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 73, het 13e vers willen we zingen na de prediking. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Psalm 73, vers 13. Het gebeurde gemeente lang geleden ergens in de Caucasus. In dat gebied leefde een stam onder leiding van een wijze en een rechtvaardige aanvoerder. En op een dag werd door een van de leden van die stam een wet van deze aanvoerder overtreden. Een ernstig vergrijp, wat betekende dat de schuldige niet minder dan 100 stokslagen moest ontvangen. En nu was het erge dat degene die dit vergrijp op zijn rekening, op haar rekening had staan, de oude, kwetsbare moeder was van de aanvoerder van de stam zelf. Die aanvoerder werd innerlijk verscheurd. Wat moest hij doen? Moest hij het recht zijn loop laten hebben? Moest hij zijn oude moeder straffen volgens de eigen wetten die hij had opgesteld? Dat zou de dood van zijn eigen moeder betekenen. Moest hij de straf dan maar matigen? Moest hij de overtreding van zijn eigen moeder door de vingers zien? Maar wie zou zich dan nog aan de wetten van deze stamleider houden? Na rijberaad kwam de stamleider tot een beslissing. Onder doodse stilte maakte hij de uitslag bekend. Het oordeel moet voltrokken worden. Er ging een siddering door de menigte heen. En de oude moeder trad naar voren. De soldaat die de stokslagen zou geven trad aan. Maar op het moment dat de eerste stokslag gegeven werd, sprong de aanvoerder van de stam, de zoon van die oude moeder zelf, op de plaats waar zijn moeder zich bevond, tussen zijn oude moeder en de soldaat met de stok in. En hij zei het: geef mij alle slagen en geen één minder dan gezegd is. En zo ving hij de slagen op. En zijn bebloede rug liet het zien dat hij het recht lief had. En dat hij zijn onderdanen en zijn oude moeder lief had. Vanuit die gebeurtenis, gemeente, zijn allerlei lijnen te trekken naar het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Want al is het verhaal, de geschiedenis die ik u zojuist kort vertelde, maar een hele zwakke afspiegeling, een heel beperkte afspiegeling van datgene wat er in de Bijbel gebeurt, toch blijkt ook daarin hoe God vasthoudt aan zijn recht en hoe hij tegelijkertijd genade kan schenken aan zondaren. En daar willen we met de hulp van de Heere bij gaan stilstaan deze avond, als we gaan letten op twee bijzonderheden in het lijden van de Heer Jezus Christus. Twee bijzonderheden in het lijden van de Heer Jezus Christus. Allereerst zien we Christus dan in de gestalte van een veroordeelde. Dat is vraag en antwoord 38. En vervolgens zien we hem in de gestalte van een gekruisigde. Vraag en antwoord 39. Een veroordeelde. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden, opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. En in de tweede plaats een gekruisigde. Vraag en antwoord 39. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Wij zijn, gemeente, nog steeds bezig om in de catechismus na te denken over het christelijk geloof, over de inhoud van dat geloof. En de opstellers van de catechismus stellen deze dingen aan de orde aan de hand van de apostolische geloofsbelijdenis die wij iedere zondag horen. Misschien dat het u wel eens opgevallen is, maar in die apostolische geloofsbelijdenis worden twee namen genoemd. Althans, twee namen van gewone mensen. De eerste naam is de naam Maria, de vrouw die aan het begin van het leven van de Heer Jezus op aarde stond. De tweede naam is de naam van Pontius Pilatus, de man die aan het eind van het leven van de Heer Jezus op aarde stond. Twee namen, Maria, en dat begrijpen we op zich wel. Maar Pontius Pilatus, waarom wordt ook hij genoemd? In die heel korte samenvatting van het christelijk geloof, als het gaat over de Heer Jezus en over zijn lijden en daar gezegd wordt, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Een eerste antwoord op die vraag is dat dat een tijdsaanduiding is. Dat daarmee eigenlijk gezegd wordt, de Heer Jezus heeft werkelijk in de geschiedenis van ons mensen, in de geschiedenis van het Romeinse Rijk, hij heeft werkelijk echt geleden. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus. Zijn lijden is waarheid. Als wij het lijdensevangelie lezen, dan zijn dat niet verzonnen verhalen om mensen wat te ontroeren of om mensen wat te stichten, maar dan zijn dat feiten, zaken die echt gebeurd zijn. En dat is ook iets wat tegenwoordig vrij algemeen erkend wordt, ook door mensen die niet in Gods woord en in de waarheid van Gods woord geloven. Toch zien ze het lijden van de Heer Jezus meestal wel, behouden ze een enkele uitzondering, maar meestal wel als iets dat echt heeft plaatsgevonden. Al kennen ze er dan verder niet zoveel betekenis aan toe. Maar er ligt nog wel iets meer in die aanduiding dat de Heer Jezus onder Pontius Pilatus heeft geleden. Daarmee wordt dus de waarheid, de feitelijkheid van zijn lijden, van zijn sterven aangeduid. Maar daar klinkt vooral ook in door, de Heer Jezus heeft geleden onder een rechter. Want dat was Pontius Pilatus. Hij was een rechter. Toen hij het vonnis over de Heer Jezus uitsprak, toen vertegenwoordigde hij het Romeinse gezag. Toen vertegenwoordigde hij het Romeinse recht. En dat recht, dat stond toen de tijd, en trouwens vandaag de dag nog, bijzonder hoog aangeschreven. De Heer Jezus heeft geleden onder een rechter die hem veroordeeld heeft. En dat is niet voor niets zo. Wanneer u bijvoorbeeld naast de lijdensgeschiedenis, zoals we die aantreffen in de evangeliën, Handelingen 7 legt. Dat is het gedeelte over Stefanus. En de kinderen weten wel wat er met Stefanus gebeurd is. Die is op een bepaald moment gestenigd. Maar als u die geschiedenis leest, dan ontbreekt daarin eigenlijk een deugdelijke veroordeling van Stefanus. Dan krijgen we de indruk dat de mensen op een bepaald moment zo met woede vervuld zijn dat ze Stefanus hebben meegenomen en buiten de stad Jeruzalem hebben gestenigd in volkswoede. Al gebeurde dat ook onder leiding van de Joodse raadslieden. Maar zo is de Heer Jezus niet gestorven. Hij heeft een proces gehad. Hij heeft een veroordeling ondergaan. En als Pilatus die veroordeling gaat uitspreken, dan doet hij dat, en dat moeten we altijd goed bedenken wanneer we nadenken over het lijden, over het sterven van de Heer Jezus, dan doet hij dat uiteindelijk ook namens God. Nee, dat betekent niet dat Pilatus niet gezondigd heeft toen hij dat oordeel uitsprak, want Pilatus spreekt een onrechtvaardig oordeel uit naar de mens gesproken. En toch, Pilatus spreekt dat oordeel uit, maar achter hem, laat ik het dan zo mogen zeggen, achter hem, achter de aardse rechter Pilatus, staat de hemelse rechter God de Vader. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook tegen Pilatus gezegd. En we hebben het zojuist gelezen. Johannes 19, het 11e vers. Daar zegt, en dan heeft Pilatus gezegd, weet gij niet dat ik macht heb om u te kruisigen en macht heb om u los te laten? En dan zegt de Heer Jezus, gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Dus nog een keer, en het is heel belangrijk om dat vast te houden, anders dan zien we voorbij aan iets heel wezenlijks in de lijdensgeschiedenis. Achter de aardse rechter staat de hemelse rechter. Dat geldt eigenlijk voor heel de lijdensgeschiedenis. Wanneer de Heer Jezus allerlei onrecht aangedaan wordt, dan is dat verschrikkelijk, dan is dat aangrijpend om te zien. Dan tekent dat ook onze menselijke schuld. Maar tegelijkertijd is het God die het oordeel over de zonde aan zijn eigen zoon voltrekt. En als we dat eerst hebben vastgesteld, dan gaan we nog eens even letten op, ja, op wat er nou precies gebeurd is onder Pontius Pilatus. In de vroege morgen hebben de Joodse leidslieden de Heer Jezus bij het paleis van Pilatus gebracht. En dan vraagt Pilatus, die naar buiten komt, om een aanklacht. Wat is de beschuldiging die u inbrengt tegen deze gevangenen? En die aanklacht klinkt niet al te duidelijk aanvankelijk. Maar in elk geval, Pilatus neemt de gevangenen over. En Pilatus gaat de Heer Jezus dan verhoren. Hij gaat met de Heer Jezus in gesprek. Hij stelt hem allerlei vragen waar de Heer Jezus soms wel, soms geen antwoord op geeft. En als Pilatus zich dan een beeld heeft gevormd van de gevangenen van de Heer Jezus, dan gebeuren er in die rechtszaak twee dingen. Het eerste dat is dat Pilatus uitdrukkelijk gaat verklaren dat de Heer Jezus onschuldig is. Dat staat in Johannes 18 en 19 tot driemaal toe letterlijk zo vermeld. Ik vind geen schuld in deze mens. Pilatus gaat als rechter verklaren dat de Heer Jezus onschuldig is. En opnieuw, daarachter zien we God de Vader, die zijn eigen zoon vanuit de hoge hemel aanwijst en zegt, deze mijn zoon, het lam van God dat ik gegeven heb, hij is onschuldig. Hij heeft geen één zonde gedaan. Hij is, om het met de woorden van Petrus te zeggen, hij is het onbevlekte en onbestraffelijke lam van God. God de Vader verklaart zijn zoon onschuldig. En Pilatus als rechter spreekt het verschillende keren uit. Daar moeten we niet snel aan voorbij gaan, aan dat stukje uit de lijdensgeschiedenis, want daar ligt een geweldige bron van troost in. Daar ligt troost in voor mensen die zelf de wet niet vervullen kunnen. Voor mensen die zichzelf voor het aangezicht van de Heere schuldig moesten gaan keuren. Voor mensen die iets hebben gezien van de heiligheid en de rechtvaardigheid van God en dat de Heere volkomen onschuld eist. En nu wijst God de Vader zijn eigen zoon aan en hij zegt: er is er één volmaakt onschuldig. Mijn eigen zoon. Hij bekwaam om middelaar te zijn. Hij bekwaam om dat onbestraffelijke lam van God te zijn. Er zijn verschillende uitleggers van de catechismus die wijzen in dit verband naar de priester in de tempel die de offerdieren keurde. U weet dat misschien wel, als een Israëliet tijdens het Oude Testament een offer wilde brengen. En hij kwam met zijn offerdier in de tabernakel of in de tempel. Dan werd zo'n dier gekeurd. Want dat dier moest een volkomen dier zijn. Dan werd dat dier onderzocht op allerlei verborgen gebreken misschien wel. Wel, wat de Heere hier doet in het proces. Dat is, hij keurt zijn eigen zoon. En hij keurt zijn eigen zoon als het lam, als het grote offerlam, goed. Hij aanvaardt zijn eigen zoon. Dat ligt er in die onschuldig verklaring van Pilatus. Ik vind geen schuld in deze mens. Maar u weet wel dat Pilatus behalve dat nog iets gezegd heeft. Pilatus heeft niet alleen de Heer Jezus onschuldig verklaard als rechter, maar vervolgens heeft hij de Heer Jezus toch ter dood veroordeeld. Toch tot de kruisiging veroordeeld. Het oordeel over hem uitgesproken. Ook als rechter. En daarachter staat ook de rechter van hemel en aarde die zijn eigen lieve zoon daar ziet. En die hem ziet, ja zeker, als het onbestraffelijke lam van God. Maar ook als het lam dat beladen is met de zonde, met de schuld van zondaren. En als God de Vader zijn zoon zo ziet, als het lam Gods dat de zonde der wereld draagt. Dan verklaart hij, nee, dan veroordeelt hij zijn eigen zoon tot de dood. Dan zegt hij, onschuldig in uzelf, maar beladen met de schuld van arme zondaren, toch schuldig, des doods schuldig, de kruisdood schuldig. Dat is het proces van de Heer Jezus. Dat is de veroordeling die de Heer Jezus onder Pilatus ondergaat. Antwoord 38 zegt: opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde. En daar hoort u die twee dingen in terug. Onschuldig en toch veroordeeld. Wel, en over de betekenis, over de geestelijke betekenis, over de vrucht daarvan, wordt dan in antwoord 38 dit gezegd. Opdat hij zo, als de onschuldige en toch de veroordeelde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijden. Dat is antwoord 38. Want daar ligt een hele grote diepte in. Christus moest komen en moest lijden onder de rechter, opdat wij van het strenge oordeel van God dat over ons zou gaan, bevrijd zouden worden. Laten we over die zin dan ook een ogenblik nadenken. Wat ligt daarin? Wel, daar ligt om te beginnen in dat het strenge oordeel van God over ons zou gaan. Dat zegt antwoord 38. Het strenge oordeel van God zou over ons gaan. En daarmee bedoelen de opstellers dit. Dat op ons, op u en op mij van nature, het oordeel van God rust. Het oordeel over de zonde. Het oordeel over wie wij tegenover God zijn. Het oordeel over de zonden die we doen en die we uitspreken en die we denken. Het oordeel over de zonde die gevonden wordt op de bodem van ons hart. Dat oordeel van God moet over ons gaan. Dat is wat de opstellers van de catechismus hier eigenlijk zeggen. En dan straks ook nog iets anders. Maar dit is het eerste waar we ook even bij moeten stilstaan. En de vraag is, gemeente, is dat ook al wel eens op ons afgekomen? Toen we luisterden naar de preek. Toen we lazen in het woord van God. Toen je nadacht over het woord van de Heere. Is dat iets waar we bij gebracht werden? Bij het oordeel van God. Hebben we iets gezien van hoe God tegen ons aanziet? Hebben we iets beseft van wat de Bijbel daar ons over leert? En dieper nog, zijn we het met dat oordeel eens geworden? Hebben we op dat oordeel amen leren zeggen? Niet maar om er snel vanaf te zijn, maar met ons hele hart. Zijn we aan Gods kant terechtgekomen? Want van nature staat de God van het oordeel heel ver bij ons vandaan. En staan we met een opgeheven schild tegenover die God van het oordeel. En we verdedigen ons uit alle macht. Het liefst letten we helemaal niet op deze dingen. Maar als de werkelijkheid van het oordeel van de Heere over ons leven en over onze zonde, ook over die zogenaamde kleine zonde, ons tegemoet komt en door ons gehoord wordt. En als we er iets van vernemen, ach, dan verdedigen we ons tegen alle aanklachten en alle veroordelingen. Maar de vraag is vanmiddag, is dat schild van allerlei verdediging al eens uit onze handen gevallen? En dan gingen we God rechtvaardigen, God gelijk geven in zijn oordeel. Gingen we zijn rechtvaardig oordeel toestemmen. Dat is Bijbelse bevinding. U vindt dat bijvoorbeeld in die geschiedenis die ook heel dicht bij onze onderwerpen van deze avond ligt. In de geschiedenis van de moordenaar aan het kruis. Die man werd de ogen geopend voor het oordeel van God. Want dat blijkt uit wat hij zegt tegen zijn medekruiseling. Vreest gij ook God niet, daar ge in hetzelfde oordeel zijt. Meer nog, die man zag niet alleen iets van het oordeel, maar die heeft het door overbuigende genade van de Heere ook mogen toestemmen. Mogen buigen en wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen straf waardig hetgeen we gedaan hebben. Want het is tegen die achtergrond dat het evangelie van antwoord 38 gaat glanzen en gaat schitteren. Het is tegen die donkere achtergrond waarbij ik mezelf schuldig moet kennen voor de Heere en veroordelenswaardig word voor de Heere en dat ook ga erkennen en ga belijden voor Hem door genade, waardoor ik overgebogen word om te buigen onder Hem. Het is tegen die achtergrond dat dat evangelie schitteren gaat, als we horen dat nu God, de rechter van hemel en aarde, zijn eigen Zoon heeft gezonden naar deze aarde, jawel. En dat is vernedering voor Hem geweest. Maar dieper nog, in het oordeel. God geeft zijn eigen Zoon over tot in het oordeel. En dan niet alleen het oordeel van Pontius Pilatus, maar in zijn eigen oordeel. Het oordeel van God komt op zijn eigen lieve Zoon aan. En zijn eigen Zoon staat daar als de veroordeelde. Door mensen, maar ook door God, opdat Hij zondaren van dat strenge oordeel van God dat over ons zou gaan, zou bevrijden. En dan nog een keer de vraag, gemeente, want ik vroeg u zojuist, zijn uw ogen open gegaan? Hebt u er iets van gezien, van de werkelijkheid van dat oordeel en van het buigen onder dat oordeel? Maar nu nog een andere vraag. Zijn uw ogen ook geopend voor een oordeel dragende en oordeel wegdragende Heer Jezus Christus? Gegeven, gekomen tot in het oordeel en tot onder het oordeel van God. Hij die voor zijn kerk ertussen gesprongen is, als ik het zo eens zeggen mag. Hij die toen God de Vader de stok opnam, en ik bedoel dat met grote eerbied. En hebt u er vooral, en laten we er vooral geen vleeselijke voorstellingen van hebben, maar Hij die zijn rechtvaardige stok opnam om een zondaar te slaan. En de Heer Jezus, Hij springt er als het ware voor zijn hele kerk tussen. En Hij zegt, Vader, sla mij tot de laatste slag toe. Ik zal het betalen. Ik zal het dragen. Hebt u iets gezien van dat Hij daartoe gekomen is? Want daartoe wordt Hij gepredikt. Zo wordt Hij gepredikt in het evangelie. Hij, de oordeeldragende en oordeel wegdragende zaligmaker. Hij die tussengetreden is. Hij die de slagen heeft willen opvangen voor mensen die met 1000 slagen geslagen moesten worden. En die dat ook voor de Heere moeten gaan erkennen. Hij, de borg die zichzelf stelt in plaats van schuldigen. Hebt u iets mogen zien van Hem? Als je iets mag zien van Hem, met ogen van het geloof, weet je wat er dan gebeurt? Dat kunt u ook zo nalezen in diezelfde geschiedenis waar ik zojuist naar verwees. Dan gaat een mens vluchten. Niet meer voor God, maar tot God. Dan gaat een mens vluchten tot die enige zaligmaker die door zijn Vader gegeven is. Dan hoor ik die moordenaar het zeggen, met misschien wel zijn laatste krachten. Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Dan gaat een mens de toevlucht nemen tot die vloek en oordeel wegdragende borg en zaligmaker. En dan zul je toch ook niet kunnen rusten, totdat je het zelf uit zijn mond hebt gehoord. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat zegt de Heere tegen een mens die hij zelf aan het oordeel heeft ontdekt. En dat zegt de Heere tegen een mens die hij zelf onder dat oordeel heeft laten buigen. En dat zegt de Heere tegen een mens die met zijn schuld en met zijn doemwaardigheid tot hem de toevlucht nam. Christus de veroordeelde. Ja, en als een mens dat laatste nu uit de mond van de Heere horen mag, als je dat nu door woord en geest met kracht vernemen mag. Ik zal niet meer op u schelden en ik zal niet meer op u toornen. Ik heb gedachten des vredes over u gehad en niet des kwaads. Dan komt er zo'n grote troost in het leven. Kijk, dan zou het best kunnen dat de dood nog benauwt. Maar als je dat nou weten mag op goede gronden, dan mag je ook iets kennen van deze troost. Hij ons daarmee van het strenge oordeel van God, dat over ons zou gaan, bevrijden. En dan blijf je een mens die in zichzelf het oordeel waardig is. Dan blijf je in jezelf een schuldenaar voor God. Maar dan heb je ook het anker mogen uitwerpen buiten jezelf in een ander. Dat is vraag en antwoord 38. Christus in de gestalte van een veroordeelde. Maar in de tweede plaats, en dat is nog een tweede bijzonderheid over het lijden en sterven van de Heer Jezus, dat hij ook gekruisigd is geworden. Vraag en antwoord 39. Dat is een woord wat wij ook vaak horen. Maar laten we ook daar even over nadenken, wat dat nu betekent, dat de Heer Jezus gekruisigd moest worden. Daar liggen ook een paar dingen in. Daar ligt in dat de Heer Jezus het kruis moest dragen. Dat is het eerste. Christus de gekruisigde, dat wil zeggen, hij moest het kruis dragen. Daar moeten wij niet gering over denken. De Heer Jezus heeft een nacht van lijden doorstaan. Hij heeft niet kunnen rusten en hij was gewoon mens. Hij is bespot en hij is aangeklaagd. Hij is verraden door Judas en verloochend door Petrus. En zo in de vroege morgen van de laatste dag van het leven van de Heer Jezus is hij gegezeld. Is zijn rug stuk geslagen om hem te breken. En als dat allemaal gebeurd is, dan wordt op die verwonde, op die gebroken rug van de Heer Jezus de zware kruisbalk gelegd. En die moest de Heer Jezus vanaf de plaats van veroordeling naar de plaats van de terechtstelling naar Golgotha dragen. Wij weten hoe zwaar dat geweest is voor de Heer Jezus. Zo zwaar dat naar alle waarschijnlijkheid zijn voet eronder gewankeld heeft, zodat Simon van Cyrene erbij geroepen moet worden om een deel van de kruisweg, dat kruis, te dragen. Christus heeft het kruis gedragen. Als u het letterlijk vertaalt vanuit Johannes 19, dan staat er op een van die plaatsen, hij heeft het getorst als een zware last. En dan, als de Heer Jezus op Golgotha is aangekomen, dan wordt die horizontale kruisbalk neergelegd. En dan stellen we ons voor dat de Heer Jezus daar gewillig zijn armen op heeft uitgestrekt. En dat de soldaten gekomen zijn en dat ze van die grote metalen nagels, spijkers, door de handen van de Heer Jezus heen geslagen hebben. Hij liet zich kruisigen. Als ergens de bereidwilligheid van de Heer Jezus getekend wordt, dan is het wel daar. De Heer Jezus laat zich zo vastslaan en vastnagelen aan het kruis, dat hij er ook als mens niet meer af kan, omdat hij er niet meer af wilde. Omdat hij de prijs volkomen wilde betalen, omdat hij het offer helemaal wilde brengen. Christus het kruis gedragen, Christus aan het kruis genageld en Christus aan het kruis gehangen. Ja, dat ook. 6 uren lang heeft de Heer Jezus daar aan het kruishout gehangen. Dat is pijnlijk geweest. De pijn van de wonden in zijn handen, in zijn voeten. En het was bij de kruisiging zo dat iemand die aan zo'n kruis hing, eigenlijk voor een groot deel met zijn gewicht als het ware aan zijn wonden hing. En intussen staat de zon te branden op de Heer Jezus en jaagt de koorts door zijn lichaam. Dat is wat de Heer Jezus daar aan pijn, aan Golgotha's kruis meemaakt. Een pijnlijke, een smartelijke dood. Een smadelijke dood, dat ook. En dan moet u niet alleen denken aan alle spotwoorden die de Heer Jezus zijn toegeslingerd door die omstanders om het kruis. Maar dan moet u ook denken aan het feit dat de Romeinen alleen de allerergste misdadigers en de allerverachtelijkste slaven, weggelopen slaven, aan een kruis ter dood brachten. En voor andere mensen hadden ze andere methoden. Die werden onthoofd of misschien wel door de wilde beesten omgebracht, maar alleen de allerverachtelijkste, de allerminsten, die werden gekruisigd. En nu wordt de Heer Jezus ook gekruisigd. Wat is gemeente, de zonde? De Heere geven dat we vanmiddag eens met toepassing voor onszelf mogen zeggen, wat is mijn zonde toch erg? Als dat de straf is. Wat is de heilige toorn van God toch groot, als hij zijn eigen zoon zo straft? Smartelijk, pijnlijk, smadelijk. Maar het zwaarste van de kruisiging is geweest dat een vervloekte dood was. En daar gaat het vooral over in vraag en antwoord 39. De kruisiging gold heel bijzonder als een vervloekte dood. Dat hoort u wel vaker en de jonge mensen en de kinderen horen dat ook wel eens. Dan gaat het over het kruis en dan wordt er vanaf de preekstoel of ergens anders, dan wordt er gezegd het vloekhout van de schande. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Dan moeten wij eigenlijk even terug naar het Oude Testament. En we hebben daar iets van gelezen in Deuteronomium 21. U moet weten dat in de tijd van het Oude Testament, dat daar de mensen meestal, wanneer ze een ernstige misdaad hadden gepleegd, ter dood gebracht werden door steniging. Maar als iemand nou een hele grote misdadiger was en hij was doodgestenigd, en dat was natuurlijk ook een verschrikkelijke dood, maar dan werd zo iemand na zijn dood nog voor een tijd lang, een paar uur, opgehangen aan een houten paal, aan een houten staak. En dat gebeurde dan om duidelijk te maken dat zo'n misdadiger, zo'n gedode misdadiger, door God vervloekt werd, door God uitgeworpen werd. Nou, Dat komt op ons misschien vreemd over, maar zo gebeurde dat in de tijd van het Oude Testament. Ernstige misdadigers werden na hun sterven, na hun dood, nog een paar uren aan een houten staak gehangen. En daaruit bleek dan, ze waren vervloekt. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, staat er in de Bijbel. En nu keren we vanuit die geschiedenis, Deuteronomium 21, terug naar Golgotha. En nou zien we dat de Heer Jezus ook aan een hout gehangen wordt. Maar niet na zijn sterven. Maar al voor zijn sterven. 6 uren lang heeft de Heer Jezus aan het kruis moeten doorleven en moeten doormaken. Dat hij een door God vervloekte is geweest. Een door God verworpene is geweest. Een afgewezene, van de mensen verstoten. En door God geweigerd en daarom hangend tussen de hemel en tussen de aarde. Christus aan het vloekhout van de schande. Er staat aan het slot van antwoord 39 dat de dood des kruises van God vervloekt was. En nu begrijpen we iets van die achtergrond en dan de troost, gemeente, aan het begin van antwoord 39. Daardoor, zegt het geloof, daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. En opnieuw, die woorden hebben ook een hele diepe lading. De vervloeking die op mij lag. Als u goed luistert, dan hoort u de opsteller van de catechismus zeggen: ik was een mens die de vloek moest dragen. Gods vervloeking, Gods afwijzing rustte op mij. En nu heeft de Heer Jezus Christus die vloek in mijn plaats willen dragen. De vloek, ja, want Galaten 3 zegt: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Dat is ook wat, gemeente, als we dat woord nog eens even overdenken. Vloek kan ook zo ver weg blijven. Maar al zou je nou in heel je leven nooit één zonde hebben gedaan, behalve één. Al zou je nou van heel het boek van de wet alles hebben gehouden, maar je zou één gebod niet gehouden hebben. Dan zeg ik u niet vanavond, maar dan zegt de Heere vanavond tegen ons: vervloekt die man, vervloekt die vrouw, vervloekt die jongen, vervloekt dat meisje. Want hij of zij is niet gebleven in alles wat geschreven is in het boek van de wet. Ziet u hoe de vloek van nature op ons zondige bestaan rust? En is dat nou wel eens gaan drukken op je hart? Is dat nou wel eens gaan wegen op je hart? O God, de vloek rust op me. De vloek drukt op me. En ik ben zo'n mens die uw wet niet gehouden heb. En ik kan zo makkelijk denken over de zonde. En ik kan zo makkelijk over die dingen heen leven. Ook over zo'n woord wat zojuist gezegd is. Maar laat u het me toch zien. Opdat ik, want dat is het doel. Opdat ik alle waarde mag gaan zien in een gekruisigde Heer Jezus Christus. Wie ziet er alle waarde in hem vanavond? Dat is iemand die zegt: mijn plaats zou aan het kruis moeten zijn, want ik ben een gevloekte. Hebt u al alle waarde gezien in Hem, gemeente. Er ligt in de Heer Jezus Christus zo'n ontzaggelijk diepe rijkdom. Er ligt zoveel rijkdom in het feit dat Hij veroordeeld moest worden. En er ligt zoveel rijkdom in het feit dat Hij gesmaad en bespot moest worden. En er ligt zoveel rijkdom in het feit dat Hij gekruisigd moest worden. Maar wanneer ga ik het zien? Als ik dat zelf waard word. En als ik dat zelf ga verdienen. En als mijn ogen Hem mogen zien als de door God gegevene. Als de vloek wegdragende zaligmaker. En zo mag Hij u vanavond ook nog gepredikt worden. Ik zou het woord van de Heere tekort doen wanneer ik het u vanavond niet zou laten klinken. Deze Heer Jezus Christus, veroordeeld voor doemwaardigen en gekruisigd voor vloekwaardigen, mag u vanmiddag nog gepredikt worden. Mag u nog aangewezen worden als de zaligmaker voor verloren zondaren. Hij mag u nog aangewezen en aangeprezen worden. Hij mag u aangeboden worden in de evangelieprediking. Want hoe hangt Hij aan het kruis? Vastgenageld, bereidwillig om de weg tot het einde te gaan. Gemaakt tot de levende vloek. Maar ook met uitgebreide armen. Armen die het zeggen. O alle gij einde der aarde, wend u toch naar mij toe. En wordt behouden. Zondaren onder de vloek. Is deze zaligmaker geen gepaste zaligmaker voor u. Want Hij droeg de vloek. Zondaren onder het oordeel van God. Is deze veroordeelde zaligmaker geen gepaste zaligmaker voor u. Want Hij is gekomen in het oordeel. In Hem ligt de zaligheid. Hij is degene die u van het oordeel en van de vloek kan bevrijden. Hij is degene die u werkelijk met God kan verzoenen. Hij is degene die u zo'n grond onder de voeten kan geven, dat u niet meer hoeft te vrezen voor het oordeel. Al zullen er zelfs in het leven van dat kind van God, dat het minst hoeft te vrezen voor het oordeel van de Heere, nog zoveel redenen zijn in zijn hart en op de bodem van zijn bestaan, waarom hij zegt: Heere, ik ben dat oordeel wel waardig. Ik heb het wel verdiend. Ik heb het meer verdiend dan iemand anders, want ik ben de grootste van de zondaren. Ik ben die vloek wel waardig. En toch, u hebt de vloek weggedragen. En daarom is er een volk dat roemt in een vloek wegdragende en een veroordeelde Heer Jezus Christus. En de vraag is, gemeente, behoort u er ook bij? Behoor jij er ook bij door genade? Of draagt u de vloek nog zelf? Of koerst u nog aan op dat oordeel van God, waarvan het woord zegt: vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Beken dan toch nog, heden, wat tot uw vrede dient. En zoek op uw knieën een plaats aan de voeten van het kruis, waar een gevloekte zaligmaker hangt, om Hem te vragen: Heere, leer me hoe vloekwaardig ik ben, maar leer me ook hoe u, de vloek overnemende en vloek wegdragende zaligmaker, bent. En pas uw onderwijs toe aan mijn hart. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord, voor uw ondersteuning. Zegen het woord dat mocht uitgaan deze zondag, een en andermaal. Leg het in onze harten en werkt u het daar als de grote profeet en leraar uit. Heere, begeef ons niet, verlaat ons niet wanneer we van hier gaan. Neem een ieder van ons voor uw rekening, bewaar ons over de onveilige wegen. Brengt u ons, wanneer dat mogelijk is, ook aanstaande woensdag weer op de Bijbellezing bijeen. Gedenk allen die het moeilijk hebben. Sterkt u als de gang naar het ziekenhuis gemaakt moet worden. Als andere moeilijke dingen in ons leven zich laten gelden. Maar boven alles, Heere, bepaal ons bij de dingen waar het deze avond over ging. En geef ons geen rust, voordat we die rust op goede grond mogen hebben ontvangen van u. Om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het tiende vers is de slotzang. 68 vers 10. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.